Dit is Radio 1, BNN Today, Willemijn Veenhoven, Timur Perlin.
Ja, de strijd om het premierschap is spannender dan ooit. Wordt het Balkenende, wordt het Bos, wordt het misschien wel Wilders? Nou, duidelijk is dat we een sterke leider nodig hebben. We zitten tenslotte midden in de nasleep van de economische crisis. We moeten miljarden bezuinigen. En ons internationaal aanzien heeft een flinke deuk opgelopen na de Oeruzgan-kwestie. Dus de vraag is een beetje, wat voor leider heeft Nederland op dit moment nodig? Frank Schaper, die schreef het boek Hoe je een geboren leider wordt. Frank, goedenavond.
Hallo, goedenavond.
Laten we eerst even kijken naar wat belangrijke leiders, moet ik zeggen, uit ons eigen verleden. Onder Lubbers bijvoorbeeld moest er natuurlijk ook flink bezuinigd worden begin jaren 80.
Ja.
En hij deed dat heel goed, de koning van de bezuinigingen. Welke eigenschappen maakten hem nou tot een goede premier? Waarom heeft hij dat toen zo goed gedaan?
Ik denk dat er met name drie factoren een rol hebben gespeeld. En dat is daadkracht. Je moet natuurlijk knopen kunnen doorhakken. Maar ook bindend vermogen hebben. Er moet een grote groep mensen toch wel achter staan, juist als het zo pijnlijk wordt. En je moet een regisserend vermogen hebben. Je moet ook de zaak zo kunnen regelen en door de Kamer heen krijgen dat het ook echt besloten wordt en uitgevoerd wordt.
Ja, je moet gewoon kunnen regelen. Je hebt een plan en je voert het ook uit.
Ja. Ja.
Nou, dat wist hij allemaal op een hele mooie manier te brengen. Luister even mee, zoiets als dit.
We slagen erin door te werken aan het milieu, te investeren in de toekomst, de werkgelegenheid te laten groeien, de volksgezondheid op peil te houden, de veiligheid op straat verder te vergroten en tenslotte ook nog de koopkracht in stand te houden. Dat is eigenlijk het heel merkwaardige. Zo nu dan zitten we te sikke neuren om het feit dat we niet ieder jaar allemaal meer hebben.
Ja, nou, onze eigen Jan-Peter Balkenende, die dacht, dat kan ik ook iets op een positieve manier brengen. Luister even mee.
Ik begrijp niet waarom u hier zo negatief en vervelend over doet. Laten we blij zijn met elkaar.
Voorzitter, ik zal het optimistisch uitleggen.
Laten we zeggen, Nederland kan het weer. Die VOC-mentaliteit. Over grenzen heen kijken. Dynamiek. Toch?
Oh, en dat laatste is dodelijk, toch?
Ja, absoluut.
Nee, het is eigenlijk een beetje gemeen. Want Timur en ik zitten hier ook. Dit hadden we nog niet zo achter elkaar beluisterd. Maar het is eigenlijk wel chockerend als je dit zo hoort.
Ja, precies. Wat bij Lubbers net goed uitpakt, pakt bij Balkenende net verkeerd uit.
Ja, en waar zit het dat dan in?
Nou, het zit hem voor een deel in de toon. He, je moet het zo kunnen brengen dat de toehoorder het ook echt gelooft. En je moet niet van die kleine foutjes aan het eind maken. Zo'n woordje als toch. Ja. Dat breekt de hele boel weer af.
Ja, en Balkenende die maakt er inderdaad bijna een soort grap van.
Ja.
Van zijn eigen optreden. En doet Lubbers niet natuurlijk. Die blijft gewoon serieus in zijn rol.
Klopt, ja.
Maar jij zegt, je moet het overtuigend weten te brengen. Maar dat klinkt een beetje dat, of je er nou achter staat of niet, hè, zo'n toon en zo'n daadkracht als Lubbers heeft, kan je eigenlijk aanleren.
Die kan je tot op zekere hoogte aanleren. Er moet wel iets in zitten van een gave. Je moet het kunnen brengen en Lubbers deed het dan ook nog eens op een hele slimme manier. Hij kon in een paar zinnen kon hij tegenstellingen aan iemand verkopen. Dat je achteraf zat te denken, wat heeft hij nou precies gezegd? Maar ik ben het wel met hem eens.
Ja.
En dat lukt Balkenende niet.
Even nog een andere gouden oude leider volgens jou dan, Wim Kok. Wat maakt hem tot een goede leider?
Nou, Wim Kok had net als Lubbers dat regisserend vermogen. Dat heeft hij bijvoorbeeld getoond in de Sorgheta-kwestie. Hè? Dat die niet mocht komen bij het huwelijk van Willem-Alexander en Maxima. Maar hij groeide ook uit tot een staatsman. Een persoon die echt boven de partijen stond. En die een zeker charisma daarbij had dat bij alle partijen eigenlijk een ontzag voor hem ontstond.
Ja, dus je noemt weer dat regisserende vermogen, zowel bij Lubbers als bij Kok, sterk aanwezig. Dat is nou iets waar de laatste tijd heel veel over is gesproken, dat Balkenende dat echt niet heeft.
Nee. En ik denk dat dat ook zijn grote manco is. Dat regisserend vermogen, dat gebrek daaraan, dat bleek eigenlijk al bij de val van zijn eerste kabinet. Het feit dat dat kabinet viel, dat was hem niet zozeer te verwijten. Dat was denk ik elke premier overkomen met de LPF. Maar het gebrek aan regisserend vermogen uitte zich vooral in het feit dat het kabinet viel op de dag van de begrafenis van Klaus. Nou, iemand met meer regisseurscapaciteiten, die had dat echt of eerder of later laten gebeuren. Maar niet precies op de dag zelf.
Maar wat is dan precies dat regisserende vermogen? Is dat dat je de juiste mensen om je heen verzamelt die jou helpen, die jou bijstaan? Of is dat ook een hele sterke geloof in jezelf en daadkracht, een doorzettingsvermogen van ik ga dat regelen?
Ik denk een combinatie van die factoren waarbij bij regisserend vermogen ook nog een stuk feeling hoort. Een gevoel voor timing. He, om een voorbeeld te geven, de laatste val van het kabinet, daar kan je allerlei verhalen over houden. Maar zo'n detail als dat er een brief komt van de NATO die een paar dagen later door een van je eigen ministers, niet van het CDA, maar van PvdA, maar van je eigen kabinet, onderuit wordt gehaald, dat is een gebrek aan regisserend vermogen. Ja, die brief had er gewoon nooit mogen zijn. En dat ziet hij dan net te laat, en waardoor hij moet reageren, in plaats van proactief de zaak kan sturen en kan regisseren.
Ja, dus jij zegt regisserend vermogen, bindend vermogen en daadkracht in deze tijden van bezuinigingen hard nodig. Nou, Balkenende kunnen we wegstrepen. Dat is geen goede leider dan voor ons land de komende tijd.
In ieder geval niet de beste.
Nee, Wilders maakt ook een goede kans.
Nou, Wilders die heeft wel dat regisserend vermogen. Dat blijkt ook wel uit zijn opkomst de afgelopen jaren. Hij heeft ook wel daadkracht, dat heeft hij ook wel getoond. Maar hij mist weer dat bindend vermogen. Hij is een persoon die echt zoveel tegenstellingen oproept. Dat er zijn mensen die heel erg voor hem zijn. Maar die juist ook weer heel erg, of andere groepen weer heel erg tegen zich in het harnas jaagt.
En waarom hebben we nu dat bindende vermogen dan zo heel hard nodig?
Nou, juist omdat je bij grote bezuinigingen in crisistijd een fors deel van de bevolking achter je moet hebben bij je acties. En dat gaat hem niet lukken.
Dan houden we over Bos.
Ik dacht Agnes Kant.
Ja. Nou ja, Bos, het interessante eigenlijk, als je Bos vergelijkt met Balkenende en Wilders, is dat hij 4 jaar geleden nog niet de ervaring had die je nodig hebt voor een dergelijke functie als premier. Dat is ook een punt nog wat Lubbers en Wim Kok allebei hadden. Die hadden en leidinggevende ervaring. De een als directeur, de ander als vakbondsleider. En daarna hadden ze nog ervaring als minister voordat ze premier werden. Nou, Balkenende die is eigenlijk meteen premier geworden zonder enige noemenswaardige leidinggevende ervaring. En Bos had dat 4 jaar geleden zelf ook wel door, waardoor hij Cohen naar voren schoof, mocht hij de winnaar worden van de verkiezingen. Inmiddels heeft hij wel die ervaring als minister en als leidinggevende. En Wilders heeft dat eigenlijk ook helemaal niet.
Ja, maar hoe zit het met, want van Lubbers en van Kok spreken we over, dat zijn echte staatsmannen. Nou hoor je en lees je ook wel dat Wouter Bos dat ook steeds meer is. Maar in jouw visie, is hij al op die hoogte en gaat hij dat ooit zo hoog worden?
Nou, hij is nog niet op die hoogte waar Lubbers en Wim Kok zeg maar halverwege hun regeerperiode waren. Maar hij is wel inmiddels op dat punt waarmee Lubbers en Wim Kok begonnen. Je moet in die functie groeien. Daarbij moet je in het begin niet al te veel fouten maken. Nou, daar behoeft zo'n voorperiode je voor. Je moet een aantal successen, maar ook een aantal nederlagen hebben te verduren gehad.
Nou, daar heeft hij inmiddels ook aardig achter zijn naam staan. Ja. Hey, en dan even tot slot nog, want wij noemen wel deze drie, want die worden overal genoemd. Maar vergeet niet dat laatste Pechtold was in een peiling van de Volkskrant, kwam hij als meest betrouwbare kandidaat naar voren voor premier. Hoe acht je die?
Nou, Pechtold die kan misschien in theorie als persoon daar nog wel hoge ogen in gooien. En hij heeft ook wel enige ministerervaring, zei het kort. Maar het is in dit land niet realistisch dat als je niet de grootste partij, of tenminste de tweede partij wordt, dat je dan premier wordt.
Nee, want anders zouden we het ook nog wel even kunnen hebben over Donk. Want die riep gisteren ook nog steeds van,
precies,
en ik wil nog steeds premier worden.
Ik zie het Pechtold niet doen. Nee. En er is nog één andere factor, die speelt ook nog wel een rol. Dat is wat ik noem een houdbaarheidsdatum. Uiteindelijk Balkenende die was op weg om de langzittende premier te worden in Nederland. Dat is dan allemaal net niet gebeurd. Maar je zag bij zowel Lubbers als Kok aan het einde van hun regeerperiode dat ze steken begonnen te laten vallen. En dat het eigenlijk een beetje klaar was. En dat is het bij Balkenende eigenlijk ook. En daar waar Wilders echt aan het begin staat, hè, misschien wordt hij of oppositieleider of hij wordt misschien vicepremier in een centrumrechtskabinet. Dan is het bij Bos eigenlijk zo dat die tijd min of meer rijp is. Als je gewoon puur naar de persoon kijkt en zijn ervaring.
Oftewel, volgens Frank Schaper, die schreef het boek Hoe je geboren leider wordt, heeft Bos de beste papieren. En laten we niet Femke Halsma vergeten, want Felix Rottenberg ziet wel wat in haar.
Nee, ik denk dat Femke Halsma een hele goede minister zou kunnen zijn. En misschien wel een vicepremier.
Goed, dankjewel. Frank Schapers.
Graag gedaan.